Ik moet zeggen, dat is echt wel een kluwe, hè, als je dat gaat opzoeken.
Ja.
Man.
Wat, hè?
Wel, die nationaliteitsverwerving.
Het is echt gek.
Ik heb net de test voor Groot-Brittannië net afgelegd. De British and Citizenship Test.
En?
Daarnet.
Wat, erdoor?
Ik ben erdoor, 75%. Een aantal dingen heb ik gehokt.
Dit is Groot Gelijk, een podcast van De Standaard, waarin twee redacteurs debatteren over een hot topic.
Ik ben Jan-Frederik Abeloos, chef politiek.
En ik ben Samira Attai, buitenlandredacteur.
De vraag die vandaag op tafel ligt: moeten nieuwkomers automatisch Belg worden?
Nee, dat mag wel met de nodige voorwaarden gepaard gaan.
Ja, het is een interessante denkpiste, maar nog belangrijker, wat daarna?
Ik ben Marian Justaert. Groot gelijk dat je luistert.
Dag Bene.
Dit is Groot Gelijk. Vandaag ontvang ik collega's Jan-Frederik Abeloos en Samira Attai. En we gaan het hebben over staatsburgerschap of nationaliteit, integratie en ook het concept Belg zijn, Belg worden, misschien ook Vlaming zijn. Want het thema is een van de speerpunten van de stemming. Een bevraging bij bijna 2000 Vlamingen door de Universiteit Antwerpen, de VUB ook, waarover De Standaard verschillende dagen bericht heeft.
Claudius heeft eigenlijk het N-VA-programma over inburgering geschreven. Dat mag ik echt wel zeggen. Je moet, op het moment dat mensen in zaken moribus, actibus, affinitatibus voldoende moeite hebben gedaan, bijzonder ruimhartig zijn. Dan is the sky the limit.
Ils se sentent Belge jusqu'au fond de leur âme. Mais...
We hebben nog een Kafkaiaans verhaal uit Brugge. Daar vroeg een Italiaanse vrouw 6 maanden geleden de Belgische nationaliteit aan.
Romeo, een jongen van 10 die al sinds zijn geboorte hier in hetzelfde pleeggezin verblijft, heeft na 10 jaar nog niet de Belgische nationaliteit kunnen verkrijgen.
Romeo,
Claudius,
Italiaanse vrouw. De vrouw woont al 27 jaar in Brugge.
Hoewel hij hier geboren is,
is getrouwd met een Bruggeling en heeft verschillende diploma's Nederlands.
Ils se sentent Belges. Ils ne le sont pas légalement.
Je mag daar gerust iets voor vragen. Je moet dat niet te grabbel smijten. Als mensen die inspanning doen, mag je geen enkele hindernis geven.
Ondanks een naar eigen zeggen volledig correct dossier...
botsen al vele jaren op
een... negatief advies.
Een muur van instanties...
negatief advies.
...en administraties.
Belgische nationaliteit, dus niet.
Wacht, je telt niet mee.
Al maar meer vragen de Belgische nationaliteit aan.
Je moet geen snelle Belg, het schaft dat allemaal af. Je moet mensen niet direct toegang geven tot je sociale zekerheid. Dat is verkeerd.
Het is die waarde van mij in deze maatschappij.
Wie binnenkomt in dit land, krijgt mee als algemene regel dat de wetten van dit land prevaleren, primeren op alle religieuze regels.
Wat die Brexit betreft, al maar meer Britten vragen de Belgische nationaliteit aan.
Primeren, prevaleren.
Moribus, actibus, affinitatibus.
Muur van instanties en administraties.
Dat is heel duidelijk en ik denk dat we dat ook moeten duidelijk rustig maken.
Et ceux qui ne possèdent pas la nationalité belge sont freinés partout par des barrières invisibles.
Om een echte Vlaming te worden, is het staatsburgerschap een essentiële voorwaarde. Dat vindt een meerderheid van de respondenten in die stemming. Maar hoe moeilijk of hoe gemakkelijk valt dat staatsburgerschap van België nu te verkrijgen? Ja, wie hier geboren is en minstens 1 ouder heeft die Belg is, die wordt automatisch Belg. Maar iedereen die niet aan die voorwaarden voldoet, die moet op een of andere manier de Belgische nationaliteit verkrijgen, verdienen... enzovoort. Wat als iemand die er toch al heel zijn leven woont, hier gewoon geboren is zonder Belgische ouders? Laat ons eens kijken hoe het zit met die nationaliteitstoekenning in ons land. Jan-Frederik, kijk naar jou, want jij bent chef politiek. Leg ons dat eens kort en bondig uit.
Wel, heel kort komen we van een zeer liberaal systeem. Begin deze eeuw was er de zogenaamde Snel-Belgwet. En dat, what's in a name... Die legde de lat eigenlijk heel laag. Mensen zonder de Belgische nationaliteit konden na 3 jaar en zeker na 7 jaar automatisch Belg worden. Eigenlijk was de aanvraag zelf werd gezien als het bewijs dat je dus echt Belg wou worden. Je wou integreren in de samenleving. En dat is helemaal gekeerd in 2013. Hebben we een verstrenging gekregen van de wet... En dan is die integratieplicht erbij gekomen. De aanvraag zelf doen volstond niet. Je moest al 5 jaar in België wonen en je moest daarboven ook echt de integratietoets doorstaan door aan te tonen dat je een landstaal voldoende spreekt, dat je hier al gewerkt hebt, dat je gestudeerd hebt, Dus dat je met andere woorden voldoet aan een aantal criteria die beschouwd worden als, ja, zo bewijs je dat je geïntegreerd bent in deze samenleving.
En was dat nodig? Waren die cijfers dan zodanig de pan aan het uitswingen dat wij hier, ik weet niet hoeveel nieuwe Belgen bij hebben gecreëerd,
ja,
dat daar de duimschroeven terug moesten worden aangedraaid?
Wel, de discussie was dubbel. Enerzijds was er effectief de cijfers en ja, die stegen wel van zodra die snelbelgwet in voegen trad. Dat is ook logisch. Dan zag je dat je op piekmomenten tot meer dan 60.000 mensen had per jaar die genaturaliseerd werden tot Belg. Maar daar was er ook nog eens een politieke discussie. De snelbelgwet is een van die zaken die de paars-groene regering destijds heeft in het uitstalraam gezet. En andere partijen zoals CD&V, later N-VA, die hadden het daar wel heel moeilijk mee dat, zoals het dan heet, de nationaliteit maar een votje papier was. Dat je zomaar kreeg, zoals een sticker van het Rode Kruis of zo. En dus gaandeweg is daar dus een compromis uitgekomen in 2013 dat opnieuw de zaak wat strenger maakt.
Ja, we mogen ons nu ook wel niet blind staren op die piek. Het is niet dat plots hemel op aarde was, België, en dat iedereen rechtstreeks op een draf naar België wilde migreren. Er was wel een piek van 60.000 naturalisaties per jaar, maar dat zwakte wel heel snel af. Een paar jaar nadien was het al onder de 40.000 en nu zitten we zelfs rond de 30.000. Dus ik denk dat we dat ook wel weer moeten durven nuanceren en voornamelijk relativeren. Politici hebben dat wel kunnen interpreteren als een soort van votje papier of gebruiken om die verstrenging in gang te kunnen zetten. Maar ik denk niet dat iedereen dat op dat moment als een votje papier, dat hij dat zo heeft geïnterpreteerd. Eerder als een soort van boodschap, een motiverende boodschap van kijk, je kunt hier een toekomst starten. Mijn eigen familie heeft dat ook meegemaakt. Zij hebben ook, toen dat die verstrenging nog niet was ingevoerd, zijn zij ook naar België gekomen. Ze vonden het zelfs raar dat ze geen verplichte taallessen of zo hebben moeten doen. Zij zijn zelf gewoon na 3-4 weken naar de VDAB gestapt. En die hebben ook de taallessen en opleidingen en allerhande gedaan die moesten gedaan worden om hun leven überhaupt te kunnen opbouwen ergens. Dus voor mensen is zoiets juist ook, denk ik, een incentive geweest van oké, begin er maar aan, doe maar. En dat werd zeker niet toentertijd zomaar als een votje papier gezien.
Ja. En dus jouw familie uit Iran is door de snelbelgwet eigenlijk Belg kunnen worden?
Ja, dus nog voordat er een verstrenging was en een inburgeringstraject.
Maar nu zeg ik ook wel zelf kunnen worden. Dat is wel een beetje de mindset rond die nationaliteitsverwerving hier. Het is iets dat je moet verdienen. Het is een beloning of een bekroning naar een heel integratieparcours als je aan alle voorwaarden voldoet. Terwijl bij die snelbelgwet, hebben we dan ook gezien, kan misschien ook een hefboom zijn. Hè? Als ik het verhaal hoor van jouw familie, moeten we dat niet anders gaan bekijken?
Ik denk dat dat sowieso een interessante denkpiste is, omdat het migratieproces of het migreren aan zich is een super drastische keuze. En mensen denken op dat moment dat ze die keuze maken al impliciet na welke implicaties dat dan gaat hebben in de maatschappij of cultuur waar ze terechtkomen. Dus die stap al zetten is ergens ook aan jezelf toegeven dat je een bepaalde verandering zult ondergaan en dat je van ergens ook opnieuw moet beginnen. De kans is groot dat je de taal niet kent of de cultuur niet kent. En het is niet zo dat als mensen ergens toekomen en een bepaalde nationaliteit verkrijgen, dat ze daarom al dat achterwege laten. Want ze weten dat dat proces dan eigenlijk echt kan beginnen. En dat kan het voor hen vergemakkelijken. Omdat je als samenleving ook een boodschap uitdraagt van je kan deel uitmaken van onze samenleving, dus doe maar.
Ja.
En dat kan wel op zo'n manier een hefboom zijn. Een soort van springplank om dan aan de slag te gaan met alles wat dat je nodig hebt om te kunnen succesvol leven eigenlijk voor jezelf.
Ik denk dat het woord proces belangrijk is en je ziet bijna overal werkt het ook op die manier. Wanneer je verwacht dat mensen bijvoorbeeld pas na 5 jaar in een land te zijn kunnen aanvraag doen voor nationaliteitsverwerving, het geldt bijvoorbeeld ook in Frankrijk, ja, dan moeten ze natuurlijk wel al eerst 5 jaar in een land kunnen zijn.
Ja.
Dus ik denk, er is een onderscheid tussen een verblijfstitel, want die moet je bijna in alle systemen hebben vooraleer dat je nationaliteit kan verwerven. Nationaliteit verwerven is een soort van sluitstuk van een proces En de vraag is vooral, waar leg je dat dan, dat moment? En aan welke voorwaarden koppel je dat? En wat betekent dat ook?
Maar jij vindt wel dat er voorwaarden moeten zijn, dat het niet het begin van het proces kan zijn, dat we toch eerst moeten vragen van laat ons toch minstens bijvoorbeeld de kennis van een van de landstalen aanmoedigen.
Wel, het idee dat de nationaliteitsverwerving aan zich een integratiewil toont en zal leiden tot integratie, dat is door verschillende politieke partijen wel als mislukt beschouwd. Omdat je in de jaren 2000 tot de verstrenging in 2013 heb je wel heel de discussie gehad van de spanningen die er zijn in de samenleving. Je hebt opkomst van partijen als Vlaams Belang natuurlijk. Dus je komt dan in een hele sfeer van die integratie werkt niet, moet beter. En dan wordt heel die redenering omgedraaid. Je moet eerst bewijzen dat je wil integreren, dat je eigenlijk al geïntegreerd bent. En dan pas kan je de nationaliteit verwerven. Maar pas op, daar wil ik wel nog aan toevoegen. Er zijn dus jaarlijks nog altijd meer dan 30.000 mensen die Belg worden. Het is dus niet dat die lat daar ligt, dat niemand erover geraakt. Hè?
Dat denkbeeld volledig is geshift, dat is top-down gebeurd, meer dan bottom-up. Want
zoals veel hier in dit land.
Nee, want dat is gewoon grappig hoe dat als je als migrant of persoon met migratieachtergrond dan wel al die vinkjes of zo, al die hokjes hebt aangevinkt, dat je, ik kan me herinneren als klein kind dat er dan vaak zo werd gezegd van maar je bent een goede migrant, je ouders werken en kunnen de taal. En dan vraag ik me af van welke voorbeelden zie je dan alleen maar of waar wordt dat beeld effectief gecultiveerd of hoe weinig ben je in contact gekomen met anderen. Allee, dat is gewoon een
En hoor ik jou dan zeggen van, oké, dus de goede migrant die dan wel zich voldoende westers gedraagt
maar zo zijn
en die
er
de taal kent en zo, die maakt dan meer kans op het verwerven van die nieuwe Belgische nationaliteit. Maar misschien een zwakker iemand die ook niet zo mondig is of heel weinig opleiding genoten heeft in zijn thuisland, die dreigt dan uit de boot te vallen. Ja. Of is dat te kort door de bocht?
Als je gewoon kijkt naar hoe dat die de verstrenging en de veranderingen van inburgeringstraject en de nieuwe regels die eraan bijkomen, kun je wel inderdaad het gevoel hebben als persoon met migratieachtergrond of iemand die migreert, dat die op een heel dun touwtje loopt en dat er maar één iets moet mislopen of één windje moet zijn dat die eruit valt. Dus dat je eigenlijk nergens een fout mag maken op geen enkele manier. Wat dat dan ook wel weer, zoals Eva Brems eens had geschreven bij een opiniestuk hier bij de Standaard, een soort van survival of the fittest, maar eigenlijk gaat het dan zelfs nog verder dan wie zich kan aanpassen, maar ook wie wie ook de nodige kansen heeft gehad. Allee, dan, het lijstje gaat dan eigenlijk maar door. En dan maken nog minder mensen een kans om die goede migrant te worden.
Ja, absoluut.
Om het zo te noemen.
Ja, jij zegt wat ik ook hoorde van advocate Cathy Verstrepen. Zij is al 34 jaar bezig met vreemdelingenrecht of migratierecht en ook voorzitter van de Liga voor Mensenrechten. Zij zegt, je kunt als nieuwkomer die Belg wil worden ontzettend veel pech hebben.
Ik vind het logisch dat een vraag dat iemand een minimum kennis zou hebben van een van de landstalen. Alleen moeten we er natuurlijk wel voor zorgen dat mensen in staat zijn om die kennis te verwerven. En als ik dan zie dat men de inburgeringscursussen, waar die vroeger gratis aangeboden werden, dat die nu betalend zijn, dat men moet betalen telkens men examen wil doen, dat is alleen maar drempels opwerpen in plaats van drempels verlagen.
Ik denk dat als je nu aan mensen die hier al bijvoorbeeld 20 jaar leven en toentertijd zijn gemigreerd naar België zou vragen met welk bedrag zij hier zijn toegekomen, dat voor iedereen, of dat dat niet voor iedereen voldoende zal geweest zijn om dat bijvoorbeeld ook te kunnen uitgeven aan een examen, taalexamen. Want zoals Cathy Verstrepen ook zegt, op die manier bouw je wel veel drempels op. En ik vermoed ook wel dat niet iedereen heeft een talenknobbel. Vermoedelijk zullen bepaalde mensen het misschien niet één keer, maar ook misschien twee of drie keer moeten doen. Als je dan telkens opnieuw daar een bedrag voor moet neerleggen,
dat je misschien initieel niet op had geanticipeerd, ja, dan zit je alleen al maar voor een taalexamen, louter een taalexamen, kan je in de problemen komen. En dan moet je daarnaast ook nog je weg zoeken. Waarschijnlijk is er ook een groep die niet eens voldoende scholing op voorhand had gehad in zijn of haar herkomstland om maar überhaupt te kunnen starten aan zo'n taalles. En hebben die daar meer tijd voor nodig of meerdere pogingen voor? Dat weet je niet. Maar een taalexamen is ook maar één deel. Je hebt dan ook bijvoorbeeld problemen met het parket.
Er is altijd een mogelijkheid voor de procureur om een negatief advies af te leveren als iemand een nationaliteitsverklaring aflegt. En de bedoeling van de wetgever was dat alleen maar zou gebeuren wanneer er gewichtige feiten zijn, wanneer er gewichtige redenen zijn. Maar in de praktijk zien we dat heel wat parketten die drempel toch ook heel laag leggen en dat begrip gewichtige feiten eigenlijk wel heel ruim in interpreteren. Bijvoorbeeld het begaan van verkeersovertredingen, het niet respecteren van de coronaregels en daar dan een bekeuring voor krijgen, wordt op vele plaatsen door de parketten beschouwd als gewichtige feiten. En dat wordt door mensen die de Belgische nationaliteit willen verwerven ook als zeer discriminerend aangevoeld. Ze hebben het gevoel, en voor mij is dat ook zo, dat ze eigenlijk twee keer gesanctioneerd worden voor de inbreuk, terwijl dat volgens mij niet kan. Een van de voorwaarden om Belg te kunnen worden is bijvoorbeeld ook dat je 5 jaar ononderbroken op een wettige manier in België moet verbleven hebben. Nu, heel veel mensen die nieuw zijn veranderen al wel eens van adres, omdat ze vaak in handen vallen van huisjesmelkers die het niet zo goed met hen voor hebben. Dus ja, ze moeten al meer dan een gemiddelde Vlaming van adres veranderen buiten hun wil. En als er daar dan administratief iets fout gaat en de adreswijziging wordt niet onmiddellijk geregistreerd, ja, dan is daar een onderbreking in het verblijf. Of bijvoorbeeld de woning waar ze zitten wordt onbewoonbaar verklaard. Ja, daar kunnen ze niet aan doen. Hè. Dat hebben ze zelf niet in de hand. Dat is de eigenaar die het huis niet goed onderhoudt. En dat heeft dan vaak tot gevolg dat de mensen automatisch uitgeschreven worden op dat adres, omdat er zogezegd niemand kan wonen. Maar zij wonen er wel. En dan duurt het even vooraleer ze een nieuwe woning hebben gevonden. Ja, en dan zit daar een gap van een maand, 2 maanden, 3 maanden. Dan komen ze niet in aanmerking voor die Belgische nationaliteit.
Als je dat dan vergelijkt of in tegenstelling zet tot expats of bijvoorbeeld een rijke witte Hollander die hier toekomt en eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd is om de Belgische nationaliteit te verkrijgen whatsoever en gewoon een leven leidt zoals dat hij dat wilt.
Ja.
Ja, dan is dat toch wel een groot contrast.
Ja, ja. Heeft de nationaliteitsverwerving ook een hefboom-effect? Ik belde daarover met professor Yves Marx van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman de Leek.
Ik ben Yves Marx. Ik ben professor sociaal-economische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. En ik ben ook directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid.
Jaren geleden deed het centrum onderzoek naar de tewerkstelling van migranten. En wat bleek? Ja, Belg worden zet de nieuwkomer aan het werk. Dat was toen de grote conclusie.
Dat was toen heel interessant, omdat België had toen al ongeveer 10 jaar de snel Belgwet. En dat maakte het eigenlijk heel gemakkelijk om Belg te worden. En er is onder wetenschappers een heel debat over de vraag van wat is nu de impact van iemand nationaliteit geven op zijn kansen in de arbeidsmarkt, op zijn carrière, integratie in de samenleving. En dus dat maakte België een heel interessante case om te onderzoeken. Wat we zagen destijds was dat er een heel grote impact was. Dus dat mensen die de Belgische nationaliteit verwierven, dat die veel hogere kansen op de werkstelling hadden. Zeker als die mensen uit Noord-Afrika kwamen. Dat ze ook vaak betere jobs hadden. Dus dat een sterk positieve impact had.
Als je die cijfers erbij neemt en je kijkt naar hoeveel mensen zitten er hier zonder de juiste of de geldige verblijfsdocumenten? Dat zijn er tussen de 50.000 tot de 150.000, naar gelang hoe dat we het tellen of hoe dat we het bekijken. En België en bij uitbreiding Europa kampt met vergrijzing. Er is een tekort op de arbeidsmarkt tout court. Waarom wordt er daar dan ook niet nog meer over gediscussieerd of verder over nagedacht gewoon? Ja. Hoe dat Ja. Hoe kan dat we een beleid al maar verstrengen op vlak van inburgering en integratie? En dat we met zoveel mensen zitten die eventueel ook die tekorten zouden kunnen opvangen.
Opvullen. Nu, om misschien even terug te komen naar die studie en de vaststelling. Het is een springplank als je de nationaliteit verwerft. Nu is het zo. Nu zouden eigenlijk de cijfers, denk ik, van mensen die Belg worden nog beter moeten zijn. Want nu moet je al bewezen hebben dat je werkt om Belg te kunnen worden. Dus van een springplank is het nu een soort van, ja, hoe moet je zeggen, magneet geworden. Van we gaan de mensen aantrekken die al werk hebben, die de voorbije 5 jaar gewerkt hebben voor een bepaalde tijd. En die kunnen, ook als ze voldoende de taal spreken, Belg worden. Dus het is een soort van beloning van die verdiensten. Ook dat kan activerend werken. Dus je kan het vanuit de twee perspectieven bekijken. Hè. We geven jou de nationaliteit en dat is een springplank. Of we proberen dat met een soort van stimulans, als een wortel, voor te houden van kijk, als je werkt, dan heb je zicht op het staatsburgerschap. Ja.
En nu moet ik eerlijkheidshalve ook wel toegeven dat Yves Marx er ook altijd in één adem bij zegt dat er dus een duidelijk verband is aangetoond. Waarom dat zo is, hebben we niet onderzocht. Hè. Dus wat is hier oorzaak? Mm. Wat is hier gevolg? Dus het echt als een hefboom betitelen, die woorden zou hij dan niet in de mond nemen. Bovendien zijn de cijfers geen reden tot juichen. In 2011 lag die activiteitsgraad van niet-westerse immigranten die Belg werden op 55% tegenover 43% voor wie geen Belg werd, en cours de route. En bij mensen van Noord-Afrikaanse origine was dat verschil 46% voor de nieuwe Belgen versus 35%. Ja, ondanks het significante verschil blijven die cijfers superlaag.
Het is toch wel heel opvallend dat heel liberaal beleid rond nationaliteitsverwerving dat we lang gehad hebben en dat we eigenlijk nog relatief gesproken hebben, dat ons toch niet heeft doen aansluiten bij de rest van Europa. Wat we weten is dat België nog altijd ten opzichte van de andere landen achterloopt wat de arbeidsmarktintegratie van mensen met een migratieachtergrond betreft. Dat kan gaan over nieuwe migranten, maar het gaat ook over tweede generatie migranten en derde generatie migranten. En dus België is daar echt een soort van buitenbeentje in Europa, in de zin dat die mensen echt veel minder kans hebben op een baan dan in andere landen.
En je zit nog altijd met meer dan de helft van die mensen die zonder werk zitten, ook al zijn ze of hebben ze de Belgische nationaliteit. Dus de vraag is ook, in hoeverre kan het verwerven van of het hebben van de Belgische nationaliteit een springplank zijn? Of misschien in theorie, maar wat dan met de praktijk? Als die cijfers van 2011, nog voordat die verstrenging is ingevoerd, er zo uitziet. Mm-hmm. Ja, dan.
Absoluut. Ja, ik denk dat we daarover dan op één lijn zitten. Ik ga toch terug even een weg tussen jullie drijven, want stel nu dat we, om terug te komen bij onze hamvraag, stel nu dat we teruggaan naar een soepeler, liberaler systeem waarbij we zeggen, we voeren het jus soli in, het recht om Belg te worden als je hier geboren bent. Punt uit. Goed plan, of niet?
Ja, nu is het dus niet zo, hè, voor alle duidelijkheid.
Nu moet één
ouder Belg zijn. Dus wat je nu voorstelt is dat ook als beide ouders geen Belg zijn, hier op citytrip komen in Brussel en het kindje wordt toevallig geboren die dag van de citytrip, dan is het een Belg.
Ja, of kinderen van nieuwkomers, laten we zeggen.
Ja, die dan ik wel maak er inderdaad op dit moment een beetje karikatuur van, maar dit is op zich niet iets waar er nu een politiek draagvlak voor is, omdat men die vanzelfsprekendheid bij de nationaliteitsverwerving niet wil. Dus er moet al een gehechtheid zijn aan de Belgische natie, of doordat één ouder op zijn minst Belg is die gehechtheid er niet via de nationaliteit van de ouders, dan wordt er toch verwacht dat die aangetoond wordt. Je kan daarover discussiëren of dat niet te restrictief is, maar op dit moment is daar op zich geen politiek draagvlak voor, dat is wel duidelijk.
Wat vind jij, Samira?
Er zijn sowieso veel gevallen van kinderen die helemaal geen affectie meer voelen met de herkomstland van de ouders of een van de ouders. Die alleen maar herinneringen hebben opgebouwd in België. De taal spreken, niks anders kennen, niet eens weten waarom dat ze op een andere manier worden gezien of gecontextualiseerd. En ik denk dat er ook veel van zulke gevallen zijn. Dan lijkt het mij quasi logisch dat je die ook zo behandelt. Als zij van pluim nog haren...
Ook zo behandeld en dus erkend in de Belgische nationaliteit.
Ja, waarom zou je hen een soort van identiteitscrisis bij wijze van spreken bezorgen of veroorzaken bij die kinderen?
Een relevante opmerking, ja.
Dus,
Yves Marks, die zei nog iets super interessant, namelijk...
Een heel groot deel van onze bevolking heeft migratieroutes. Ik geef vaak het voorbeeld dat er eigenlijk meer mensen hier in het buitenland geboren zijn dan in de Verenigde Staten. Een land dat zichzelf echt wel identificeert als een immigratieland. Maar wij zijn dat eigenlijk een beetje geworden tegen wil en dank. Dat is niet onze zelfperceptie. En dus we hebben toch nog altijd de verwachting dat mensen heel sterk niet alleen integreren, maar dat ze eigenlijk assimileren. Dus er is een grote discrepantie tussen onze identiteit, ons zelfbeeld en hoe we naar migratie kijken en de realiteit dat we echt wel een immigratieland zijn en dat ook niet gaat minderen, dat gaat alleen maar toenemen. Hè. Migratie brengt meer immigratie, dat weten we uit alle landen en alle voorbeelden.
Zou dat geen reden kunnen zijn om te zeggen, ja, we voeren dat jus soli in, why not, als eerst toch... zoveel nieuwkomers zijn, laat ons dan de verbinding creëren via die nationaliteit.
Er gaan daar ook bepaalde rechten en plichten mee gepaard. Dus dat kan in theorie wel voor een soort van verbinding zorgen, om het maar zo te noemen. Maar zoals Yves Marks zelf ook zegt, er is een discrepantie tussen welk beeld bepaalde mensen opwerpen of in hun hoofd hebben en wat dat de werkelijkheid is. En er zit daar wel een kloof tussen. En op dat vlak zie ik zo een jus soli misschien dan niet werken, omdat er dan ook in de praktijk een verandering moet kunnen komen. Wat de implicaties zijn van iemand die dan effectief de Belgische nationaliteit heeft, als die niet zo wordt gepercipieerd, ja, dan maakt het niet zoveel uit dat je dat dan meteen hebt bij je geboorte.
Ja, kinderen die hier geboren worden uit niet-Belgen, die hebben wel zicht op Belgische nationaliteit, maar ouders moeten hier 10 jaar wonen. En allee, er is dus een hele flowchart. Sowieso, als je gaat opzoeken wat de voorwaarden zijn om Belg te worden, dat is een vrij complex web. Dat is ook deel van het probleem. En dat is denk ik het verschil bijvoorbeeld met de Verenigde Staten, waar dat proces om Amerikaan te worden, dat is veel meer een... Iets waar mensen mee bezig zijn, waar mensen naartoe werken. Je krijgt die green card, je doet dan die testen, je hebt die oath of allegiance. En uiteindelijk, wanneer mensen echt dat formulier krijgen dat zij Amerikaans staatsburger zijn, ja, dat is een grote feestdag. Ook in Engeland bijvoorbeeld, toen ik in Londen woonde, een van mijn huisgenoten was toen net de citizenship test aan het doen om Brit te worden. Heeft dat verkregen en dat was de mooiste dag in die mensen leven. En dat is een soort sentiment dat verbonden wordt met een nationaliteit die wij hier in België veel minder hebben. En dat komt er natuurlijk, denk ik, omdat ook mensen die hier geboren worden hebben zelf een zeer dubbele relatie ten opzichte van die Belgische nationaliteit. Zeker in Vlaanderen is daar een hele Vlaamse kwestie nog aan gekoppeld.
Voel jij je Belg of Vlaming?
Wel, voilà, dat is ook uit ons onderzoek. Hè. De stemming blijkt dat mensen daar zeggen, beiden, hè, voor mij en Belg en Vlaming. En dat is al het rare. Ik denk dat voor een deel verklaart waarom wij die eisen wat stellen aan nieuwkomers, is omdat we zelf bijna niet echt overtuigd zijn van onze nationaliteit. En om dan toch maar allemaal samen te kunnen komen rond een gedeeld waardenpatroon of zoiets, beginnen we dan allerlei dingen te bedenken voor nieuwkomers, waaraan we soms zelf niet voldoen. In die zin...
Ik weet ook niet of ik bloemkool met bechamelsaus zou kunnen maken. Hè. Dat was toch voilà. De boutade.
Dat wou ik je horen zeggen,
Nu terug serieus. Samira, voel jij je Belg?
Oef.
Of ben je trots om Belg te zijn? Betere vraag.
Dat is niet een moeilijke vraag. Dat is,
Je hebt de dubbele nationaliteit, hè?
Mm-hmm. Ja. Als je ergens opgroeit en herinneringen opbouwt, dan kan je dat natuurlijk niet loszien van het land waarin dat gebeurt. Waar je die, die stappen hebt doornomen of je formatieve jaren, zoals dat dan heet, hebt meegemaakt of waar je die hebt beleefd, om het zo te zeggen. Dus op dat vlak ben ik Belg. Maar wat is dat eigenlijk, Belg zijn? Wat bedoelen we daar exact mee?
En dat is op schrift gesteld door...
Ja.
Zekere professor Etienne Verniers.
Ah, serieus? Wat is dan
de... Een van de latere dingen waar Etienne Verniers bij betrokken was, was het opstellen van een zogenaamde nieuwkomersverklaring.
Ja, ja.
Dat heeft de vorige zogenaamde Zweedse regering, regering Michel, proberen op te tuigen.
De koker van Theo Franken
nog,
maar dat is wel toch op een sisser afgelopen.
Dat ligt ergens in een schuif en dat is er tot nader orde niet meer uitgekomen. En dan zie je wel, want ik heb die eens afgedrukt, dat is pagina een lang document dat eigenlijk heel, moet ik het zeggen, dat verwacht wel een en ander en dat gaat ervan uit dat nieuwkomers dat die toch precies niet altijd goed weten wat hier in België nu de normen zijn en de vrijheden die moeten gevormd worden. Dus als je dat dan bekijkt, ja...
Ik respecteer de vrijheid en de persoonlijke integriteit van iedereen. Ik begrijp en aanvaard dat in dit land iedereen recht heeft op de fundamentele vrijheden zoals ze liggen vervat in de grondwet.
Daar staat in dat de vrijheid van vereniging, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van beleving, van seksuele geaardheid...
Dat zowel mannen als vrouwen in dit land hun bijdrage leveren aan de samenleving. Mannen en vrouwen dezelfde rechten op onderwijs en werk.
Mannen en vrouwen kunnen allebei deelnemen aan het democratisch proces, waaronder verkiezingen, zowel mannen als vrouwen.
Ik begrijp en aanvaard dat jongens en meisjes in dit land dezelfde rechten hebben en zo verder en zo voort.
Echtgenoot, echtgenote.
Een soort van beperkte cursus strafrecht.
Dreigen met geweld is in dit land ook strafbaar.
Ik begrijp en aanvaard
dat de kennis van de taal van de regio waarin ik mij zal vestigen,
Nederlands
of Duits, essentieel is
in dit land
te komen tot een actieve participatie aan de samenleving. Ik begrijp en aanvaard dat in dit land burgers en gezinnen zelf verantwoordelijk zijn om in hun levens onderhoud te voorzien. Ik zal daartoe de nodige inspanningen leveren.
Dat is dus... Probeer dan wat Belg zijn is in een soort van checklist van vrijheden en rechten die neerkomen op eigenlijk de basis liberale vrijheden die in elk westers land wel gelden. Dus dat is dan ook niet echt Belgisch. Hmm. Dat is gewoon, zoals ik zei, de liberale vrijheden. Ook in Frankrijk of in Duitsland. Dus... Dat was heel interessant inderdaad, als je daarop over nadenkt. Maar wat is dat nu Belg zijn? Wat gaan wij nu verwachten van nieuwkomers? En voldoen wij daar zelf wel aan?
Mm-hmm.
Ja, dan wordt het plots wel een heel interessante discussie.
En wat je daarnet vroeg, van ben je trots om Belg te zijn? Uw eigen identiteitsvorming, of hoe dat je jezelf percipieert, heeft heel veel te maken met hoe dat anderen je zien en hoe dat zij je continu reconstrueren.
Komen, want,
en misschien ben ik op papier wel de perfecte Belg en mag ik dan voor een Vlaamse krant schrijven. Maar als ik naar een vaccinatiecentrum ga, ben ik wel tot 3 keer toe opnieuw werd er aan mij gevraagd van wilt u dat ik het Nederlands uitleg of in het Engels? Krijg je wel een klap in uw gezicht van... Voor
ik
wie of wat doe het?
Als de ander gezien worden.
Ja,
Samira, we gaan daar komen. We gaan daar komen. Maar eerst nog heel even over die nationaliteitsverwerving. Ik wilde toch ook graag weten van Cathy Verstrepen of zij vindt dat nieuwkomers automatisch Belg moeten kunnen worden na x aantal jaren of als ze hier geboren zijn op Belgisch grondgebied.
De vraag is niet, moeten mensen automatisch Belg worden? De vraag is, hoe realiseren we artikel 10 van de grondwet? Artikel 10 van de grondwet is duidelijk. Alle Belgen zijn gelijk voor de wet. Sorry, we zijn ondertussen zoveel jaar later en dat is niet zo. Alle Belgen zijn niet gelijk voor de wet. Dus de vraag is niet, moeten mensen automatisch Belg worden? De vraag is, hoe zorgen we ervoor dat Belgen niet gediscrimineerd worden? Daar gaat het om.
Ja, voilà Samira, we zijn bij het punt waar jij ons gebracht hebt. Wanneer zijn nieuwe Belgen genoeg Belg? Wanneer zijn nieuwe Belgen echte Belgen? Het is een van de vragen die ook centraal stond in de stemming. Klopt dat, Jan-Frederik?
Ja, wel, er zijn een aantal zaken voorgelegd aan 2000 Vlamingen, waarbij gevraagd is van, kijk, sommige mensen vinden een aantal zaken belangrijk of minder belangrijk om echt Belg of Vlaming te zijn. En ze moesten allemaal aangeven op een schaal van 1 tot 5 of ze dat ook belangrijk vonden. En als we dan die groep bekijken die iets heel belangrijk vindt, dan zie je dat Nederlands kunnen spreken bijvoorbeeld als de belangrijkste voorwaarde of kenmerk beschouwd wordt van iemand die echt Belg of Vlaming is. De politieke instellingen, wetten van België respecteren, het staatsburgerschap hebben, maar gewoon goed, dat is de logica zelf natuurlijk. En dan kom je wel al op wat andere zaken, zoals onze gewoonten en cultuur hebben. Dan kan je al afvragen van wat betekent dat? Is dat inderdaad de bloemkool met bechamelsaus? Ja. Of is dat simpelweg wat in de nieuwkomersverklaring staat? Namelijk, je volgt de wetten. Je Belg of Vlaming voelen. Ja, er wordt nog eens verondersteld dat je een zekere, zeker gevoel blijkbaar hebt van Belg of Vlaming te zijn. 55% zegt ook nog geboren zijn in ons land. Als je dat allemaal bij elkaar legt, dan krijg je toch wel het beeld van een vrij restrictieve benadering in hoofden van veel Vlamingen ten opzichte van nieuwkomers en het punt waarop ze zich echt Belg of Vlaming mogen noemen.
Ja, jij kan hier spreken uit ervaring, hè, Samira. Misschien ook nog je vader of zo, die dat nog meer heeft meegemaakt.
Ja.
Is dat zo? Heb je het gevoel van, ik zal, hoe hard ik ook mijn best doe, nooit gezien worden als echte Belg?
Ik heb daar onlangs met mijn papa ook een interessant gesprek over gehad. Moet je je eigenlijk Belg voelen als persoon met migratieachtergrond? Mijn papa is na 30 dagen voet gezet hebben in België, heeft hij de taal geleerd en is hij beginnen werken sindsdien. En hij leidt zijn leven, betaalt de belastingen en hij doet alles wat er van hem verwacht wordt. Hij kent de taal. Maar hij voelt hem ook niet helemaal Belg. Net hetzelfde als voor mij. Het gaat nog steeds om mensen en met elkaar communiceren en samenwerken. En je leeft in dezelfde maatschappij. Willen met elkaar communiceren en te willen met elkaar samenwerken. Ja. Er zijn veel mensen die gewoon leven zonder zich volledig Belg te voelen. Of misschien gaan ze zich ook gewoon nooit zo voelen. En is dat ook oké?
Ja. Voelt je u ook gelijkwaardig behandeld? Of zult je in de ogen dan van de autochtone Belgen, ik weet niet welk woord ik hier dan het best gebruik, de oude Belgen, de in België geboren Belgen, altijd de ander zijn?
Ja, en ik vond de cijfers ook onthutsend toen ik ze zag. Gaat het echt een verschil maken als iemand perfect weet wanneer dat België onafhankelijk is geworden en wie de alle koningen zijn en de hele geschiedenis, gaan we dan plots wel in gesprek gaan met iemand of die anders zien? En inderdaad, wat is assimilatie? Tot hoever drijf je zoiets? En moet je iemand zijn volledig manipuleren, bij wijze van spreken? Om wat gaat dat exact? Mm-hmm. Of is dat iets wat dat in publieke zicht moet veranderen en dan binnenshuis niet? Of hoe ver drijft het? En ook om te zien dat volgens de meerderheid van de Vlamingen en ook kiezers van Groen, als ze vinden dat dat de enige manier is, dan vind ik dat moeten we verder gaan in dat debat van wat willen we dan exact? Wat bedoel je? Wat zijn de grenzen van assimilatie? Waar begint het en waar eindigt het?
Ik denk wat heel ontmoedigend is denk ik als je als nieuwkomer of iemand wiens ouders van vreemde origine zijn, dat je het gevoel hebt dat het doel altijd verschuift. Dat het nooit genoeg is. En dat heb je natuurlijk met vage termen zoals assimilatie, onze gewoonte, onze cultuur. Ja, je kan dat dan voor 99% bij wijze van spreken goed doen. En de 1% zorgt er dan toch voor dat iemand zegt van hier val je van die slappe koord waar je het al over had. Of je Nederlands is toch wel goed voor iemand van elders komt. Dat soort uitspraken.
Het is zo herkenbaar. Ja. Dus ook bijvoorbeeld tijdens het studeren, dan denk je van, ik zit hier al in een ruimte waar dat er kritisch wordt nagedacht op de universiteit. Om dan in je masterjaar van iemand te horen van, ik ben nu toch wel benieuwd of dat je later werk gaat vinden met jouw naam. Mm-hmm. Ja. Dan is over wat je het net hebt, van dat er dan toch zo weer een reactie komt waarvan dat je denkt van, ik sta weer at square one in heel dat proces.
Ik kan u een boude vraag stellen. Hè. Bewijst dit onderzoek dat Vlaanderen misschien toch racisme, dat zal ik nu niet zeggen, maar onbewuste discriminatie, dat dat toch nog echt alom tegenwoordig is in onze samenleving?
Ja, het is zeker tegenwoordig. Daarvoor is er voldoende onderzoek. Hè. Er zijn de onderzoeken van Stijn Baart zijn gekend, hè, van het solliciteren met naam A
discriminatie op de arbeidsmarkt,
B.
op de huurmarkt.
Voilà, ja. Op de huurmarkt. Dat soort praktijktesten die zijn gekend. En de uitslagen daarvan die kan je zo voorspellen. Mm-hmm. Dat xenofobe, dat racistische, dat zit in sommige hoeken. En dat, ja, als je daar 5 minuten over praat met iemand van vreemde origine, dan komen die verhalen meteen naar boven van die praktijkervaringen. Ja. Dat zijn de twee kanten. Hè, bij dat is wat de riedel die Bart Somers altijd afdraait, van iedereen moet integreren in deze samenleving. Ook de zogenaamde autochtone Belg, ja, ook die heeft een effort te doen. Wil dit samenleven hier met meer en meer nationaliteiten lukken? En zelfs al gaan al die nationaliteiten uiteindelijk de Belgische krijgen, en zelfs al doen we dat automatisch, ja, dan nog gaat die uitdaging er blijven. Dus dat is een werk van lange adem.
Ik denk dat voornamelijk te maken heeft wie cultiveert en construeert dat dominante denkbeeld. En hoe kunnen we dat aanpassen? Hoe zit het met representatie? Welke verhalen missen we? Wie hebben we nog niet gehoord, niet gezien? Ik denk dat er een heel grote groep ook stil is in dit debat en niet aanwezig is en daar eigenlijk wel deel van zou moeten uitmaken. Wie voert het debat? Wie leidt de waarheid bij wijze van spreken en wie niet? Ik denk dat dat ook wel iets belangrijks is.
Hebben wij
dat we
hier
missen.
Eerste rangs en tweede rangs burgers?
Tjoh. Ik denk dat als ik op die vraag ja zou antwoorden, dat ik toegeef aan een bepaald hiërarchie die er is en dat ik erken dat er een hiërarchie is. Maar ik geloof er zelf niet in en ik wil dat ook niet geloven. Maar ik weet wel vanuit eigen ervaring en vanuit ervaringen die mensen in mijn omgeving hebben gehad, dat je wel heel gemakkelijk iemand als een tweede rangsburger kunt doen voelen. En dat kan met een blik, dat kan met één woord, dat kan met één zin. En dat is een gevoel dat in je lichaam kan kruipen. En als dat maar een paar keer gebeurt, is dat iets wat je lichaam ook niet kan verlaten of je mentaal zijn. En op dat vlak denk ik wel dat dat iets is dat mensen zouden kunnen erkennen of dat er wel een deel zal zijn die daarmee akkoord gaat. Maar dan is de vraag, hoe gaat je daarover in dialoog met iemand die dat gevoel niet kent of nooit heeft gekend of misschien nooit zal ervaren? Hoe vind je daar een soort van middenweg om empathie voor elkaar te kunnen oproepen?
Ik heb ooit eens een vriendin moeten vervangen bij een vakantiejob. En die persoon had mij gewoon gezien en die had een bericht gestuurd naar mijn vriendin van, wie heb jij hier binnengebracht? En na de shift vroeg die van, wat doet je? Wat studeert je? En die zei ook van, amai, je bent zo'n voorbeeld burger, voorbeeld voor de maatschappij. En nadien ook opnieuw een bericht gestuurd naar die vriendin van, zeg, zo zouden er meer moeten zijn. Maar dan vraag ik mij af van, waar heb je dat beeld zo gecreëerd? Want ik was stil toen ik toekwam. Het enige wat je ziet is gewoon een mens. Dus dat zegt ook veel over dat dominant beeld dat we blijven cultiveren. En dus ja.
Is het aan politici om dat bij te sturen?
Uiteraard. Dus, hun taak is om een betere samenleving te krijgen.
Waar ik naartoe willen. Ja. Nou, dat was Cathy Verstrepen begon spontaan over de inmiddels beruchte Conor Rousseau-quote.
Als ik dan iemand als Conor Rousseau hoor zeggen, als ik door Molenbeek rijd, ja, dan voel ik me niet in België. Dan denk ik, maar waarschijnlijk zijn 9 op de 10 mensen die jij tegengekomen bent, zijn Belgen.
Dus de voorzitter van Vooruit heeft in Humo gezegd over Molenbeek. Als ik door Molenbeek rij of wandel of zo, voel ik mij niet in België.
Ja, rij denk ik, ja.
En zegt, ja, dat is natuurlijk... Dan zijn we heel ver van huis, hè. Dat is olie op het vuur. Dat doe je niet.
Ja. Ja, die uitspraken zijn heel kwalijk genomen uit verschillende hoeken. Binnen de partij heeft men dat proberen wat te relativeren door te zeggen dat hij het uiteindelijk had over een gelijke kansendiscours en de taalverwerving. Maar bon, ik denk dat het achteraf gezien natuurlijk een uitspraak is die nergens op slaat. Wat je ziet in alle statistieken is ontegensprekelijk dat het veel moeilijker is voor niet-westerse migranten in dit land. Ze zijn in de statistieken rond onderwijs bijvoorbeeld, scoren ze slechter in de statistieken op de arbeidsmarkt. Het probleem is dat je dat vanuit politieke hoek op twee manieren kan doen. Je kan daarin het ultieme bewijs zien dat er een systemisch racisme is in dit land. Je kan daarin het ultieme bewijs zien dat niet-westerse migranten het gewoon minder goed doen. En blijkbaar minder hun best doen. Dat zijn twee uiterste interpretaties, maar die alle twee bestaan politiek. En dus als je dan de vraag stelt, wat moet er politiek gebeuren? Ja, dan is dat net de ideologische clash die je ziet in het parlement. Waar we nu al decennia in zitten in dit land. Hè, en waar we ook maar niet uitgeraken hoe we het nu kunnen oplossen.
Maar kunnen we ondertussen met recht en reden zeggen dat wij, Belgen, nieuwkomers een warm welkom bieden als de bewijslast bij hen ligt en bij hen ook blijft liggen? Als er vanuit de politiek eigenlijk toch altijd meer gefocust wordt op de plichten in plaats van op de rechten.
Politiek kan maar zoveel doen. En op een gegeven moment gaat het over een mentaliteit van een maatschappij en hoe dat je daarmee gaat omgaan op de lange termijn. Want het verkrijgen van een nationaliteit is iets wat op korte termijn gebeurt. Maar dat heeft wel een implicatie voor iemands leven. Dat gaat dan over een toekomst. Dus wat gebeurt er dan op lange termijn? Die zal niet plots opnieuw gaan migreren. Die zal zich ergens willen vestigen en willen beginnen leven. En daar horen ook interacties bij en het zoeken van werk en taal, et cetera. Politiek kan dat wel sturen op een bepaald manier. Maar dan is natuurlijk, welk denkbeeld leeft er in een maatschappij? Hoe verdraagzaam is een maatschappij? En hoe verwelkomend is een maatschappij in zijn geheel?
Ja, het is tweerichtingsverkeer. Als we willen dat nieuwkomers de taal leren en werk vinden, moeten we ook met hen communiceren natuurlijk. Moeten we hen helpen en daarvoor openstaan. Zien jullie lichtpuntjes in dit debat?
Ja, ik denk voor een deel is het een dynamiek die zichzelf al zal gaan overstijgen, omdat je zit in een superdiverse samenleving. En nu zie je dat toch al in verschillende steden, zoals Brussel, maar ook in Antwerpen, Gent, dat begint een eigen dynamiek te creëren. En zeker naar jongere generaties, dan zie je dat die al op een veel spontanere, gezondere manier omgaan met die diversiteit tussen verschillende religies, tussen verschillende nationaliteiten. Dat wordt allemaal veel minder geproblematiseerd. Er zijn natuurlijk allemaal voorwaarden die we allemaal erkennen om goed te kunnen samenleven. En een gemeenschappelijke taal spreken is daar uiteraard de belangrijkste van. Dus als we dat niet kunnen, dan zitten we met een probleem. Maar al de andere zaken, denk ik, dat we daar automatisch iets relaxer gaan mee omgaan. Eens dat die superdiversiteit er is en ook meer en meer mensen de ervaring hebben, dat hoeft niet problematisch te zijn.
Je
zit nu eenmaal in een omslag waarbij dat generaties die maken plaats voor nieuwere generaties.
Voor wie die mix al
veel gewoner is. En dus ik denk dat we wel moeten hopen dat dat al voor enige soepelheid, of hoe je dat zeggen, een ontspanning in het debat zal leiden.
Ja. Geloof je dat voor jou toekomstige kinderen niet langer hun afkomst, maar wel hun toekomst zal tellen?
Ja, ik hoop het. Maar dat moet op verschillende manieren gebeuren. Niet enkel bottom-up, maar ook top-down. En dat heeft tijd nodig.
Ja. Ja, je moet komen tot de synthese. Nu heb je die these, die antithese, maar nog niet.
Gaat je nog Hegel erbij betrekken ook?
Maar het grote risico is denk ik dat je daar niet komt, omdat je blijft apart leven.
Ja.
En daar zie je ook wel dat dat een risico is. Dat je toch die, wat dan Tom Nagel soms ook beschrijft, hè, dat je dan toch die apartheid krijgt.
Ja.
Bepaalde groepen koesteren dan een identiteit, omdat men zich soms uitgesloten voelt van die mainstream, van dat Belgisch-Vlaamse narratief, keert men dan terug naar een identiteit die eigenlijk gestoeld is op het land van herkomst. Maar bon, daar denk ik kunnen we het over eens zijn dat we daar voorbij willen. Hè?
Ja, zeker. Voer voor een volgende groot gelijk, hè, Jan-Frederik.
Minstens één.
Ja. Apartheid, dat is een discussie waar we ook nog een boompje over kunnen opzetten. Heel hartelijk bedankt, Samira en Jan-Frederik. En graag tot een volgende keer.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Dit was Groot Gelijk, de tweewekelijkse debatpodcast van De Standaard. Bedankt om te luisteren. En je kan trouwens nog steeds luisteren naar de vorige afleveringen te vinden in de podcast-app van De Standaard of op je favoriete platform. Dikke aanrader. Reageren kan, mag, graag, zeker op podcast@standaard.be. Wij zijn er terug op 31 mei. Tot dan. Dag.